Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u alle hartelijk welkom, u hier in de kerk. En misschien dat u thuis of op afstand met ons meeluistert. Onze voorganger deze morgen is dominee M.B. van de Akker uit Nieuwe Kerk aan de IJssel. Welkom dominee. We nodigen u uit voor de gemeenteavond aanstaande dinsdag 18 juni om 19:30. Deze avond heeft twee onderdelen. Allereerst zal het liturgiebesluit van januari 2019 ter sprake komen. Eventuele vragen daarover kunt u vooraf schriftelijk indienen bij de scriba, maar uiteraard ook op de avond zelf stellen. Voor het tweede gedeelte van de gemeenteavond is een spreker uitgenodigd, mevrouw Elsbeth Visser-Vogel. Het thema is dan religieuze identiteitsontwikkeling van jongeren. De avond is te volgen via de kerktelefoon en meer kunt u lezen in het weekbericht. De collecten, de eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste is bestemd voor de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen. De tweede voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is ook bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. We beginnen deze dienst met het zingen van Weerklank 192, vers 1 en 2, Geest van hierboven. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Ons hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt van geslacht tot geslacht en nooit loslaat het werk wat zijn hand begon. Genade en vrede worden de gemeente rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene naar de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Gemeente, we gaan met elkaar zingen Psalm 43 en daarvan de versen 3 en 4. Deze morgen horen we de heilige wet van onze God, zoals die tot ons komt in Deuteronomium 5 en haar samenvatting. En daarna zingen we Psalm 25, het tweede vers. Heer, hij maakt uw wegen door uw woord en geest bekend. Wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 25, dat we willen zingen nadat we geluisterd hebben naar de wet van onze God en haar samenvatting. We stellen ons al onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze dingen en zei en zegt ook deze morgen: Ik ben de Heer uw God, die uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heer zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel zomaar gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heer uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is, opdat uw dienaar en dienares rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heer uw God u vandaar heeft uitgeleid met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer God u geboden de dag van de Sabbat, de rustdag, te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heer God u geboden heeft, omdat uw dagen verlengd worden en omdat het u goed gaat in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult de zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn dienaar, nog op zijn dienares, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus, die de wet van God in zijn binnenste gedragen en vervuld heeft, vatte deze woorden al dus samen. U zult lief hebben, Heer uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met alle krachten. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen.
Thank you.
Vraag weer onze zegen over de opening van het woord en de verlichting met zijn geest. Laat ons bidden. Almachtig eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, uw naam mogen we prijzen. U ons samenbrengt als gemeente naar uw naam genoemd, op deze plaats waar uw woord mag worden verkondigd. En u roept jongeren en ouderen samen, omdat ze zullen spreken en zingen van uw goede tierenheid en van uw trouw. We danken u voor uw zegeningen, waarin we rijk mogen delen. U doet alle schepselen wel. U onderhoudt deze wereld door het woord van uw kracht. Ja, Heer, u overlaat ons met uw gunst bewijzen. Maar u bent ook een God van eeuwig heil. En u schenkt het eeuwig zalig leven. Daarom laat u ook deze morgen uw woord verkondigen. We vragen u eerbiedig of u ons ook vanmorgen in uw woord wilt onderwijzen. Uw woord is immers een kracht tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En het maakt ons niet eigenwijs, maar wijs tot zaligheid. Dank dat we ook vandaag, op deze zondag na Pinksteren, nog meer mogen horen van de rijkdom van de geest. En wat is uw goedheid daarin groot? Wilt u ons leiden in het spoor van uw woord? We vragen om uw zegen over de bediening van het woord. Zie dan nu in spreken en luisteren alles op u. En daarom hebben we het ook gezongen, Heere. Zend uw licht en uw waarheid, dat die ons leiden. En geef, Heere, dat jongeren en ouderen iets van mee mogen nemen en zich door uw geest laten leiden. Wil ons door uw woord en geest meenemen uit ons leven voor eigen eer en eigen naam. Een leven dat zo uit de aarde aards is, tot het leven door de geest van Pinksteren, tot het uitzien naar uw komst in volle heerlijkheid. Laat zo uw geest onze leidsman zijn, uw geest die zondaar het trekt door de duisternis, tot uw wonderbaar licht, die dat geloof werkt en versterkt, zodat we volk mogen zijn tot uw lof en dienst bereid. Zegen u ons altijd te samen in de kerk, hen die met ons verbonden zijn via de kerkradio op een andere wijze. Sterkt u allen die een taak hebben in deze dienst. We denken aan de koster, we denken aan de organisten. Geef dat ons mag brengen op de toonhoogte van uw lof en grootheid. Heer, wees deze morgen kennelijk in ons midden. En geef door uw woord ook vandaag ver weg en dichtbij. Velen worden toegedaan tot de gemeente die zalig wordt. Dat u ook zijn bij onze kinderen in de kres. Geef ook daar een goed uur. Wil ook daar met uw geest werken en leiding geven. Getrouwe God, hoor ons in de vergeving van onze zonden, om de kruisverdiensten van uw Zoon, die de levendmakende geest verworven heeft. Hoor ons uit genade. Amen. Gemeente, we gaan vanmorgen het woord van God openen op twee plaatsen in het Nieuwe Testament. We lezen allereerst Markus 1, de versen 1 tot en met 8... En vervolgens in het boek van de Handelingen, het 18e hoofdstuk, en daar beginnen we te lezen bij vers 24. En dan lezen we door tot en met het 7e vers van hoofdstuk 19. Markus 1 en Handelingen 18. We lezen allereerst het woord van onze God in Marcus 1, de eerste 8 versen. En daar luidt het woord van onze God het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Het is zoals er geschreven staat in de profeten: zie, ik zet mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. En de stem van een die roept in de woestijn: maak de weg van de Heer gereed, maak zijn paden recht. Johannes kwam in de woestijn en doopte. En predikte de doop van bekering tot vergeving van zonden. En heel het Judese land en de inwoners van Jeruzalem riepen naar hem uit. En ze werden allemaal door hem gedoopt in de rivier Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. En Johannes was gekleed in een kamelen haar en had een leren gordel om zijn middel. En hij had sprinkhanen en wilde honing. En hij predigt in zijn naam: hij komt, hij die sterker is dan ik, bij wie ik het niet waard ben neer te bukken en de riem van de sandalen los te maken. Ik heb u wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. Hier eindigt onze eerste schriftlezing. Vervolgens Handelingen 18, te beginnen bij vers 24 tot met vers 7 van Handelingen 19. We volgen daar Paulus op zijn derde zendingsreis. We lezen daar toen Paulus er nog vele dagen gebleven was, nam hij afscheid van de broeders. Ik begin te laat, het is vroeg. Vers 24. En een zekere Jood, van wie de naam Apollos was en Alexandriër van afkomst, een welsprekend man die kundig was op het gebied van de schriften, kwam in Efes aan. Deze was in de weg van de Heer onderwezen, en omdat hij vurig van geest was, sprak en onderwees hij nauwkeurig de zaken van de Heer. Maar hij wist alleen van de doop van Johannes. En hij begon vrijmoedig te spreken in de synagogen. En toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, namen ze hem apart en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. En toen hij naar Gaia wilde reizen, bemoedigden de broeders hem en schreven aan de discipelen dat ze hem moesten ontvangen. En toen hij daar gekomen was, bood hij veel hulp aan hen die door de genade geloofden. Want hij bestreed de Joden krachtig in het openbaar door uit de schriften te bewijzen dat Jezus de Christus is. En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hoge gelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan en zei tegen hen: hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En ze zeiden tegen hem: we hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zei tegen hen: waarmee bent u dan gedoopt? En ze zeiden: met de doop van Johannes. Maar Paulus zei: Johannes doopte wel de doop van bekering. Maar hij zei ook tegen het volk dat ze moesten geloven in hem die naam kwam, dat is in Christus Jezus. En als ze dat gehoord hadden, werden ze gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En dat Paulus hen de hand opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen en ze spraken in vreemde talen en profeteerden. En het waren bij elkaar ongeveer 12 mannen. Tot zover de lezing van het woord van onze God. Zalig zij die het woord van God horen en het ook in hun hart bewaren. Gemeente, u krijgt gelegenheid de gaven van uw liefde uit te reiken. De doellijnen zijn zo even genoemd. De Heer zegen u en uw gaven. En wij gaan met elkaar zingen Psalm 119, vers 1. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveins des Heeren wet betrachten. En ook het tweede en negende vers. Psalm 119, de versen 1, 2 en 9. Gemeente, de tekst voor de prediking op deze zondag Trinitatis vindt u in het gelezen gedeelte wel Handelingen 19 en daarvan het eerste gedeelte van vers 2, waar we Paulus horen zeggen: hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Tot zover de lezing van onze tekst. En ik heb boven de prediking gezet de vraag: heb jij de Heilige Geest ontvangen? Wat gelooft u van de Heilige Geest? Dat is een vraag die aan u en jou rond deze Pinksterdagen ons gesteld kan worden. Jo. Wat geloof jij nu met Pinksteren? Dat is een vraag die je zomaar gesteld kan worden door je buren, je collega op je werk. En ja, onze belijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea, belijdt dan: ik geloof dat de Heilige Geest Heeren in zijn leven maakt, dat hij door de profeten heeft gesproken. En ja, inderdaad, in het Oude Testament merken we hoe de Heilige Geest daar spreekt door de profeten en ook tot profeteren brengt. Maar juist in het Oude Testament treft ons, als het over de Geest gaat, hoe voorlopig die bedeling is. Het is alles spaarzamelijk, hier en daar maar iets. Het volle licht ontbreekt ons. Dat volle licht dat breekt pas door op de Pinksterdag. Dan is het alsof in het werk van de Heilige Geest een geweldige stroomversnelling plaatsvindt. En het verbreedt zich enorm. En het komt op plaatsen waar het niet was. Het bereikt brede terreinen van het leven. En het bereikt steeds meer mensen. En daarom komt op deze zondag naar Pinksteren vanuit de tekst een indringende vraag op u, jou en mij af. En wel, of wij dan wel de Heilige Geest hebben ontvangen. Vorige week mochten we met elkaar als gemeente en als kerk het Pinksterfeest vieren. En we hebben de prediking gehoord. Maar hebt u nu werkelijk de Heilige Geest ontvangen? Dat is ook een vraag die door de apostel Paulus in Handelingen 19 gesteld wordt. In Handelingen 19 is Paulus zojuist als een derde zendingsreis begonnen. En een van de steden die hij bezoekt is Efes in Klein-Azië. Ja, op de vorige reis was Paulus hier al even geweest. Maar in verband met een van de grote feesten die Paulus in Jeruzalem wilde vieren, was zijn verblijf in Efes van korte duur geweest. En bij zijn afscheid heeft Paulus beloofd zijn bezoek nog een keer over te doen, tenminste als God het wil. En blijkbaar wil God het, want in ons tekstgedeelte zien we Paulus opnieuw in Efeze. Inderdaad is hij dit keer gekomen om zijn bezoek nog eens beter over te doen. Want Paulus zal nu meer dan 2 jaar in Efeze mogen blijven. En met grote zegen heeft hij in deze wereldstad mogen werken. Wat is Efeze? Een stad van cultuur, centrum van wetenschap, een stad van formaat. Bovendien van betekenis als het gaat om de politiek en handel. En Efeze is vooral bekend geworden door de schitterende tempel van de godin Diana of Artemis. Een van de 7 wereldwonderen van die tijd. Nou, je begrijpt dat Efeze een stad is die zich in de zuigarmen van het heidendom bevindt. Paulus zal het meemaken dat de stadsbevolking het enkele uur achtereen roept: groot is Diana der Efeziërs. Groot is Diana der Efeziërs. En wij zouden denken dat het evangelie hier geen kansen heeft. Maar gemeente, laten we oppassen met ons oordeel. Want ook hier is een levende gemeente van de Heer Jezus Christus ontstaan. Omdat de levende God met zijn liefde en bewogenheid achter zijn woord staat. En nu wordt in onze tekst de schijnwerper gericht op een klein groepje discipelen in deze stad. Enige discipelen staat er in vers 1. En in vers 7 lazen we dat Paulus ongeveer 12 mensen heeft ontmoet. Ik krijg de indruk dat het mensen zijn die wat buiten de officiële gemeente staan. Misschien zijn ze nog kort geleden in de stad aangekomen. In ieder geval komt Paulus met hen in aanraking en er staat, hij trof hen aan. Nou, wat moet wel bemoedigend geweest zijn voor Paulus. Nog maar net in de wereld zat aangekomen. Of er worden enkele discipelen op zijn weg geplaatst. Mensen die tot het geloof in de Heer Jezus gekomen zijn. En dan gauw zijn contacten gelegd. U weet dat hoe dat gaat. Als we elkaar in Christus mogen ontmoeten, dan vallen er spoedig banden. Ook hebben we elkaar nooit eerder ontmoet. Kerkmuren vallen weg. En daar is een hartelijke verbondenheid, geloofsverbondenheid, samengebonden door Christus. Levend uit hetzelfde wonder dat God goddeloze rechtvaardigt. En bindt dat samen of niet, gemeente? Wat bij Paulus met deze mensen in gesprek komt, mist hij iets bij deze mensen. Hun geloofsleven vertoont een lacune. En geleid door de Heilige Geest heeft Paulus een scherp onderscheidingsvermogen. En hij weet als pastor trefzeker aan te geven waar het bij deze mensen op vastzit. En dat heeft alles te maken met de Heilige Geest. En Paulus moet al heel spoedig gevraagd hebben, hoe zit dat bij u? Hebt u de Heilige Geest wel ontvangen toen u tot geloof kwam? Nou, dat is toch een hele merkwaardige vraag. Als je goed over nadenkt, zou je zeggen, ja natuurlijk hebben deze mensen de Heilige Geest ontvangen. Hoe zijn ze anders tot geloof gekomen? Want geloven kun je alleen als je door de Heilige Geest overtuigd en ingewonnen wordt. Geloven, gemeente, dat is alleen maar mogelijk bij de gratie van de Heilige Geest. Nou, hoe kan Paulus dan vragen, hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En toch is die vraag wel een schot in de roos. Want het antwoord deze discipelen, dat ze nog nooit gehoord hebben dat er een Heilige Geest is. Laat staan dat ze hem bewust hebben ontvangen. Dus discipelen zonder de Heilige Geest. Een wat vreemde geschiedenis vanmorgen, vindt u niet? Wat moeten wij daarmee op deze eerste zondag na Pinksteren? Nou, ik wil liever zeggen, wat moet deze geschiedenis met ons? Weet u gemeente wat Paulus bij deze mensen miste? De doorwerking van de Heilige Geest. Of, zoals we dat vorige week in het Pinkster-evangelie hoorden, de vervulling met de Geest. Zodat het geloofsleven groeit en bloeit. Natuurlijk zijn deze mensen door de Geest aangeraakt. Ook al zijn ze zichzelf niet bewust. De Geest heeft het geloof in hun leven gewerkt. En ze zijn van dood levend gemaakt. En de wedergeboorte heeft zich in hun leven voltrokken. En let u dan op, gemeente, dat Paulus dat niet in twijfel trekt. En zoals wij dat, u en ik, zo makkelijk doen van ja, je noemt jezelf wel discipel, maar kijk uit, je bent het niet. Want je hebt dit niet meegemaakt en daar weet je niks van. Gemeente, laten we leren van Paulus dat hij daarvan afblijft. Het zijn echte kinderen van God. Als Lucas in het boek der Handelingen het woord discipelen gebruikt, gaat het altijd over oprecht gelovigen. Mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen. Die zich mochten bekeren en in Christus zijn gaan geloven. En dat is in Handelingen 19 buiten kijf. Wat is het dan wel? Nu het geloof van deze discipelen is het om heel eenvoudig te zeggen, in de kinderschoenen blijven staan. Het zijn geloven die eigenlijk wat achter zijn gebleven. Ze leven in een geloof van voor de Pinksterdag, waarin de vervulling met Heilige Geest wordt gemist. Het zijn geen Pinkstermensen geworden, in de ware zin van het woord. Ze weten niet eens dat de Heilige Geest op Pinksterdag is uitgestort. En Paulus die vraagt dan verder. Heeft een sterk vermoeden dat wel mogelijk eens zou kunnen samenhangen met hun doop. Waarmee bent u dan gedoopt? Vraagt hij. En dan antwoorden ze met de doop van Johannes. En jullie jongens en meisjes weten dat Johannes bij de Jordaan heeft gedoopt. He, zijn naam zegt het al, Johannes de Doper. En wat was dat voor een doop? Nog niet die volle christelijke doop in de naam van de drie-enige God. Het was, zoals Paulus zegt in vers 4, een doop van bekering. En kijk, dat klopt nou met wat we in Marcus 1 lazen. De doop van bekering tot vergeving van de zonden. En om in mijn eigen woorden te zeggen, de doop van Johannes stond in het teken van een nieuw begin. Een ommekeer. Een overgang. Er werd afscheid genomen van het oude zondige leven en de levende God werd gezocht. Maar in die doop ontbrak eigenlijk het vernieuwende, vervullende werk van de Heilige Geest. Johannes moest de komst van de Heer Jezus voorbereiden, maar het volle heil zou pas komen door Christus. Johannes heeft er ook zelf van getuigd. Als we in Marcus 1 hoorden zeggen, na mij komt hij die sterker is dan ik. Ik heb u wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. Kijk, dan zal dat volle heil doorbreken, zodat gelovigen maar niet door de geest worden aangeraakt, hoe groot het op zichzelf is. Maar dan leer je om te leven uit de volheid van de geest, om ook te wandelen door de geest. Een echt pinksterleven, zoals het vorige week klonk, en ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Nou, dit onderwijs is enerzijds ontdekkend onderwijs van Paulus. Een gemis komt op tafel. Maar tegelijk mag Paulus ook wijzen op het volle heil van de Heilige Geest. En zo even vroeg ik al aan u, wat heeft deze geschiedenis nou eigenlijk met ons te maken, te zeggen? Nou, ik ga proberen het wat dichter bij u en jou te brengen. Ja, we mogen inderdaad weten dat de Heilige Geest is uitgestort omdat het Pinkster is geworden. Maar nu de vraag, hebt u, heb jij, heb ik, de Heilige Geest ontvangen? En dan vooral die doorwerking van de Geest. Is het voor u en jou, zo werkelijk ook vorige week en nu, Pinkster geworden? Dan moeten we dan niet heel eerlijk belijden, gemeente, dat het onder ons nogal wordt gemist. Er zullen ook hier vanmorgen in Barendrecht in de gemeente mensen zijn die de Heer van harte lief hebben en zoeken. Gelukkig is dat zo, want de Heer gaat ondanks ons, gemeente, toch ook onder u wel door. En laat u een verwondering brengen. Want u en jij en ik, we hebben dat niet verdiend. Ik hoop van harte dat van u en jou gezegd mag worden dat de Heer in je leven aan het trekken is. Dat je niet meer los kunt komen van de Heer. En het is gelukkig waar dat zijn werk ook vandaag doorgaat. God is getrouw. Maar nou de vraag in de tekst. Blijf je niet te dikwijls bij dat eerste begin steken? He, je bent bezig met de vragen van geloof en bekering. Of ze zelf heel rijk, hoewel dat vandaag als achterhaald wordt beschouwd. Want we zijn in de kerk, vandaag en de dag immers bezig met andere vragen. Wie is God? Waar is God? Hoe zit het met het godsbestuur? Of is het rijk als dan die kardinale vraag van Luther ook die van u en jou is geworden? Hoe krijg ik een genade God? Want je beseft dat je niet automatisch zalig wordt. En je overtuigd bent dat wedergeboorte nodig is in het koninkrijk van, om het koninkrijk van God binnen te gaan. En de zaken van zonde en genade je niet meer loslaten. Je mag dikwijls de toevlucht tot Christus nemen. Met die bede om genade. En in dat gebed, dat is rijk. Omdat dat Gods werk is. Maar gemeente, er is meer. En dat is de doorwerking van de geest, of zoals het in het Nieuwe Testament genoemd wordt, de doop met de geest. Zoals Johannes, Jezus ook zelf gezegd, ik zal u dopen met de Heilige Geest. En nee, dan gaat het niet om een hele bijzondere ervaring. U weet, bepaalde evangelische en pinkstergroeperingen, de doop met de geest als iets eenmaligs, iets heel speciaals wordt gezien. En als je dat eenmaal in je leven hebt meegemaakt, dan ben je eenmaal een volwassen, volmaakt christen. Een echt christen geworden. Ik geloof, gemeente, dat het veel bijbelser is om de doop met de Heilige Geest te zien als de doorwerking van de geest. Of met het andere bijbelse woord te spreken, de vervulling met de geest. Zodat je leven als het ware wordt ondergedompeld in de geest. Zoals jongens en meisjes, een spons zich helemaal met water vult. Dat zo je leven vervuld wordt met de Heilige Geest. Kijk, dat is wat in onze tekst bedoeld wordt. En dan u, jij vol worden van de geest. Dat kan niet anders. Ja, dan moet alles van jezelf aan de kant en wijken. Je wordt leeggemaakt. En alle ruimte wordt door de Heilige Geest opgeëist. En zo mag en kan er ruimte komen voor het volle heil. Weet u, de Heer heeft meer te geven dan bekering, omzetting alleen. Hij vernieuwt heel je leven. En wellicht denkt u nou, wat is nou dat volle heil, die doorwerking van de geest? Mag ik vanmorgen een paar dingen noemen? Dat is leven van de genade van Christus. Als een verloren zondaar in jezelf, nochtans leven van de vrijspraak die Christus de Heiland door zijn lijden en sterven heeft verworven. Maar het is ook verder de zekerheid kennen van het kindschap van God. Paulus zegt, zoveel willen wij door de geest geleid worden, zijn kinderen van God. Maar wordt die zekerheid dikwijls gemist. Juist ook bij mensen die weten dat ze niet los zijn van de Heere, die niet zonder hoop zijn, maar die de zekerheid van hun zaligheid missen. En als het nou u en jou op de man afgevraagd wordt. Moet je je voorstellen dat dat vandaag zou gebeuren. En dat gebeurt trouwens ook in de prediking. Of u en jij nu het eigendom van de Heer Jezus Christus bent. Moeten we dan vaak het antwoord schuldig blijven? Nou, dat heeft alles te maken met de doorwerking, de vervulling van de geest. Dat volle heil dus ook staan in de vrijheid. Want waar de geest is, zegt Paulus, daar is vrijheid. Je bent niet meer gebonden aan de mensen. Wat de mensen allemaal van je vinden. Maar weet u, dat is een leven in kinderlijke afhankelijkheid van de Heer. Maar tegelijk ook in koninklijke onafhankelijkheid van de mensen. Onthoud gemeente, er is maar één die u, jou en mij oordeelt. En aan wie rekenschap schuldig zijn. En dat is de Heer. Het geloofsleven van zoveel mensen wordt aan banden gelegd. Beheerst wat men zegt en vindt. Wat kan het geestelijk leven lam gelegd worden? Door harde oordelen die geestelijke keurmeesters, tussen aanhalingstekens, die notabene vaak zelf nog zeggen buiten het heil te staan. Die harde oordelen menen te mogen, kunnen en moeten vellen. En gemeente, om daar ook jullie jongelui van vrij te worden. Heb je de doorwerking van de geest nodig. En dan mag je geloofsleven tot bloei komen. En aan de ene kant je zelfkennis verdiept. Je leert weten hoe zondig je hart is. Maar je mag dan ook in de Heer Jezus Christus zijn volle gerechtigheid ontdekken. Het offer van hem die aan het kruis riep, het is volbracht. En kijk, dan komt er ook de vrijmoedigheid om voor de naam van de Heiland uit te komen. Zo lezen in het boek van de Handelingen van de apostelen. Het waren mensen die het eenvoudig niet laten konden. Om te getuigen van de naam van koning Jezus. En dan wordt je leven ook een wandel door de geest. Waarin de vruchten van de geest mogen rijpen. He, geen naam christendom. Waarin je leven wordt opgedeeld tussen de wereld en de Here. Nou ja, de zondagmorgen nog wel voor de Here. En de rest van die dag en van de week voor jezelf. Geen leven waarin je jezelf Christen noemt. Maar zodra het je wat gaat kosten, wil je niet zijn. Volle heil is de vrede, de diepe vrede met God door het bloed van Christus. Dan mag u ook de bevreugde leren kennen, die blijdschap vanwege zijn genade. Dan word je ook gedreven tot de lofprijzing van zijn naam. Tot dienstbetoon, diaconaat, onderling in de gemeente. Dan blijft dat geloof niet in de kinderschoenen staan. Dan mag een komende groei in de genade. En je leven wordt steeds meer op Christus gericht. Je leert ook uitzien naar de wederkomst van de Zoon des Mensen, omdat de geest en de bruid roepen, kom. Nou, dan kom ik weer met die vraag van de tekst. Heb jij zo de geest ontvangen? En het zou ook wel eens kunnen zijn dat jij hetzelfde antwoord zou moeten geven als die mensen in Efeze. Nou, u mag weten van de geest van bekering, maar van de geest die ons in volle waarheid leidt van Christus, nee. Dan zou ik zeggen, gemeente, als u nou moet belijden dat u die geest niet kent, kom er nou eens mee voor de dag. En houdt u niet groter dan u bent. En als u nou er helemaal buiten staat, wat dat kan ook, omdat het woord van God u nog nooit geraakt heeft, Kom er nou eens eerlijk voor uit. Want zo doorgaan hebt u geen toekomst. En dan wordt u vanmorgen geroepen tot geloof en bekering. Tot gebed en een doorwerking van de geest. Bid het maar wat we zongen, heren. Maak me uw wegen door uw woord en geest bekend. En die doorwerking van de geest is ook in u, jou en mijn leven te ontvangen. Als u daar gelovig op wacht en om bidt. En dat is het opvallende, gemeente. Dat de discipelen in Efeze vallen voor de vraag van Paulus. Ook al is het een hele pijnlijke vraag die de wortel van hun leven blootlegt. Ze worden in het gemis gebracht, een heilzaam gemis. En juist waar je de doorwerking van de geest mist, wil God het anders maken. Ja, ze willen zeggen, het is al genade als je ziet dat je de volheid van de geest mist. Want dan leert u vragen. En het brengt je in de worsteling. Heus, het is echt niet erg als je door die vraag in verlegenheid wordt gebracht. Ik denk dat het veel te weinig gebeurt. Gemeente, komt er wel eens de kerk uit als een verlegen mens, verslagen in het hart, zodat je vraagt met de mensen op de Pinksterdag, wat zullen we doen? Die zeggen, nou weet ik het niet meer. Dat is alleen maar een teken dat je geraakt bent. Ik ben van mening, gemeente, dat we het woord van God dikwijls veel te gemakkelijk naast ons neerleggen. Net als die eend die uit het water komt. En al dat water van zich afschudt. Of als het pijn gaat doen, dan zetten we een paraplu op. We laten de boodschap langs ons heen gaan. We zien het woord om ons heen vallen, maar zelf worden we niet geraakt. Vanuit het tekstgedeelte wordt de armoede van u en jouw leven, mijn leven van de kerk, van de gemeente, blootgelegd. Nogmaals moet u zich voorstellen dat Paulus hier vanmorgen in deze Immanuelkerk voor u zou staan. Diezelfde ontdekkende vraag zou stellen. Hebt u die geest ontvangen als u geloofd hebt? Vaak zijn we dat gemis niet eens bewust. Maar ook vaak niet wanneer je de Heer door het geloof mag kennen. We zijn wel blij als er in de gemeente tekenen van bekering en geloof mogen zien. Ja, als je bij je kinderen mag merken dat ze de Heer zoeken, natuurlijk groot. Dan vergeten ze zo vaak die geestelijke groei. En dat zou wel eens gemeente een tekort in de prediking kunnen zijn. In onze ambtelijke bezoeken, mannenbroeders. Want Paulus die vraagt naar discipelen. Dat vragen we toch in onze pastorale bezoeken niet zo snel. We vragen, bent u ermee bezig? Hebt u, hou vast voor de eeuwigheid, zoekt u de Heere? En toch, gemeente, zouden we elkaar dit moeten vragen, ik ook als predikant in de bezoeken. Hebt u nou de geest ontvangen? Dat is een vraag waar de prediker niet omheen kunnen. Want gemeente, het geloofsleven van de gemeente heeft alles te maken met de prediking. Als deze dingen niet meer gepreekt worden. Als we niet overdragen ook aan onze kinderen, maar laten liggen. Als de noodzaak van bekering en geloof, van wedergeboorte en vergeving, van vrede en vrijheid van de geest niet meer gepreekt worden. Nou, dan worden ze ook niet meer gekend en beleefd. En wat ik dan nu zeg, nou, dat het wellicht ook in even het geval is geweest. We lazen dat voordat Paulus in Efeze kwam en een Apollos gewerkt had. Een begaafd prediker met een grote schriftkennis. Maar ondanks al zijn gaven wist Apollos alleen maar van de doop van Johannes. Hij riep de mensen op tot bekering. Maar verder kwam hij niet. Het volle heil in Christus werd door hem niet verkondigd. Het was een gedreven, charismatisch en bewogen prediker. Geweldig spreken waar we vandaag de dag allemaal achteraan zouden gaan. Maar het is wel een arme prediking die bij de eerste beginselen bleef staan. Daarom zou het kunnen dat die 12 discipelen in hun geloofsleven iets missen. Ieder die het woord maar brengen moet. Dan kijk ik heel duidelijk ook naar mezelf, gemeente. We moeten ons telkens weer afvragen of we het volle heil in Christus verkondigen. In de prediking, op onze ambtelijke bezoeken, hebt u de Heilige Geest ontvangen. En hoe gaat het dan verder? De discipelen zijn in verlegenheid gebracht. Nu het wonder, onze verlegenheid is Gods gelegenheid. Zolang je het allemaal zo goed weet hoe het moet en gaat, och, dat kan de Heer zo weinig met je beginnen. Het wordt anders als je het niet meer weet. En met al je godsdienstige kennis onderuit gaat. Want de Heer werkt altijd door de afbraak, de verbrijzeling heen. En dan lezen de discipelen in Efeze nogmaals gedoopt worden in de naam van de Heer Jezus. Een vollere, rijkere doop. En Paulus legt ze bovendien de handen op. Er komt inderdaad de Heilige Geest. En met de Geest komen ook zijn gaven. Ze spreken in tongen, in vreemde talen en ze profeteren. Dat wil zeggen, ze maken de levende God groot. Tot nu toe leefde de discipelkring in de schemering. De echte vrede, ware blijdschap worden nog gemist. En nu wordt de schemering in het volle licht gesteld. In het daglicht van Gods genade. De volheid van de Geest breekt door in Efeze. En het wordt er Pinksteren. Ziet u wat de Heer kan? Niet alleen toen, maar het mag ook vandaag gelden. Er wordt wel eens gezegd dat het volle werk van de Geest alleen voor de begintijd was, voor de eerste christelijke gemeente. Maar is dat nou zo? Paulus zegt in 1 Korinthe 14 dat we juist naar de geestelijke gaven moeten ijveren. Zou God vandaag ook niet de volheid van zijn geest kwijt willen? Zodat die hem lief hebben verder geleid worden. Mogen groeien in de kennis van onze Heer Jezus Christus. En nee, dan hoef je niet te worden overgedoopt. Zoals de mensen en de mannen in Efeze. Dat is een dwaling. De voorstanders van de herdoop propageren, mensen opleggen, dwingend. Maar je doop kan het niet liggen. U bent juist gedoopt met de rijkste doop die er is. Ook gedoopt in de naam van de Heilige Geest, om ons het formulier beleid dat hij ons wil schenken wat we in Christus hebben. En dat is niet alleen maar de vergeving van onze zonden, maar ook de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Zeg maar de dagelijkse bekering. De vervulling met de Geest. Nou is er geen heerlijke pleitgrond om te smeken om de doorwerking van de Geest. Wellicht, gemeente, komt u vanmorgen met schuld onder de prediking vandaan. Je moet beleiden, we zijn allemaal arm bij mij. Ik heb geen zekerheid. Ik sta ook niet in de zekerheid. Ik kan maar niet uitkomen boven wat de mensen zeggen en vinden. Durf voor de Heer Jezus niet uit te komen. Ik ga meer in het donker dan in het licht. En soms denk ik wel eens, Heer, is er eigenlijk wel iets tussen u en mij. Nou, gemeente, ga daar nou niet mee de pad op en zeg dat tegen ieder Jan en alle man. Maar ga mee naar de Heer. En beleid het voor hem. En die weg van de beschuld beleiden is, wil God ook nu de volheid van de Geest geven. Zult u bidden om de vernieuwing van de Geest? Want weet u, de komst van de Geest is altijd een gave op het gebed. En er wordt verlangen dat de Geest in de kerk, in de gemeente, in je gezin, in je persoonlijk leven doorbrengt. Dan wordt het in nu jouw leven, in mijn leven, Christus voor en Christus na. Want die Geest is heel bescheiden. En dan wijzen altijd maar weer naar Christus en zijn volbrachte werk. Dat nou je verlangen dat jong en oud zo groot spreken van de levende God, dat ze zoveel goeds in het werk van Christus zien, die zijn leven gaf tot volkomen verlossing en verzoening. En dan ga je toch belijden, geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus geen leven, maar een enig zielsverderf. Hij is mijn Heere en mijn God. Jezus die voor mij aan het kruis hing om de volheid van de geest te kunnen verwerven. Ik weet, van huis uit zijn we vervuld van onszelf. Van de dingen van dit leven, van deze wereld. Nou, beleid dat als zonde en smeek de Heer om zijn geest die levend maakt. Die geestelijke gaven geeft en de ruimte doet kennen. Opdat het mag worden bij u en jou. Mag doorbreken, Heer, ik wandel voor uw aangezicht. Kom, schepper geest. Laat dat nou ons gebed zijn, persoonlijk en als gemeente. Als u het woord van deze morgen verstaan hebt, zult u niet anders kunnen om de weg van dit gebed gaan. Bid daarom zonder ophouden. De gemeente verwacht grote dingen, want onze God is nog altijd bij macht om het wonder van Efes opnieuw te doen. Tot heil en groei van zijn gemeente. Bovenal tot glorie van zijn naam. En dat is nou Pinksteren. Ook nog vandaag. Amen. We gaan met elkaar zingen Psalm 92. En daar het 7e en 8e vers van: de rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon bij het koesteren van de zon. Verzachten zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. Wat er verder volgt, staat in de versen 7 en 8 van Psalm 92. dank u, de Heer, en bidden we voor en met elkaar. Laat ons danken en bidden. Getrouwe God, we komen aan het eind van deze dienst voor uw aangezicht. Om u ootmoedig te danken voor het onderwijs dat u deze morgen gegeven hebt. Ontdekkend onderwijs hebt u de Heilige Geest ontvangen. Geef dat we deze vraag ons laten stellen. En dat ook inderdaad voor uw aangezicht komen om te smeken om die doorwerking van uw geest. U belooft dat. We mogen geloven dat u het ook door de prediking doet. We beleiden u onze armoede ook en juist in het leven die u mogen, van hen die u mogen vrezen. Kom met uw geest. Wil ons allen vervullen als gemeente, kerk en ook persoonlijk. We dragen heel de gemeente hier aan u op. We willen alle arbeid in de gemeente, het werk van de predikant, de ouderlingen, de diaken en allen die bij de eredienst betrokken zijn, willen hen zegenen. En dat ook hier een gemeente mogen zijn die groeit in de kennis en de genade van u, de Heer Jezus Christus. Wij doen u voorbeden op deze zondag van de vervolgde kerk. Voor allen die vervolgd worden omwille van het geloof. O God, wil hen zegenen en hen sterken. En geef het ook wij als leden van die wereldwijde kerk ook daarin onze voorbeden kennen. En wij vragen u, getrouwe God, uw goedheid straalt hen toe en uw macht schraag hen in het lijden. Laat ook onder hen de werking van uw geest ervaren en geloofd worden. Getrouwe God, wij bidden u op de Vaderdag voor alle vaders. Geef hen uw kracht en geef hen uw genade om vader te mogen zijn. Het gezin, kinderen te leiden. En wilt u, getrouwe God, zo werken dat het gezin het ook mag gaan beleiden. Abba, Vader. Omdat Vader iets mag tonen van het beeld van de Heer Jezus Christus en van God de Vader. Wilt u daar waar de pijnlijke momenten kunnen zijn en verliezen worden opgemerkt en beleefd. Wilt u dan als Vader voor hen zorgen en troosten. We mogen weten dat geen vader met groter mededogen zijn ogen slaat op alle die u vrezen. Heere, maak het in de gezinnen rijk en zegenrijk. We bidden voor onze jonge mensen, Heer, die van de week hun de uitslag ontvingen en geslaagd werden. Waren, dan bidden wij u. Geef dat ze u daarvoor danken, voor de leiding van u in hun leven, werk ook daarin wilde bekronen. En als ze verder mogen gaan in het leven, heren, laat het steeds hun bede zijn dat ze hun leven in uw dienst mogen besteden, juist ook als ze jong zijn. En als er een herkansing was, heren, wil daar dan ook kracht geven in de komende week. En wil dat werk ook zegenen. En anderen die teleurgesteld werden. O God, omringen met uw trouw en met uw genade. Dat ze ook mogen weten in deze weg dat u er bent. Dat ze u terecht mogen komen. En het ook in de toekomst van u mogen verwachten. Geef moed en kracht door de tranen heen om ver te gaan aan uw hand. Getrouw God, wij bidden u. Wijs uw weg in alle moeilijke omstandigheden die er kunnen zijn in de gezin, in de huwelijke relaties. Wilt u samenbinden en geven dat we de vrede en de vrezen van uw naam mogen leren. Ga met ons, Heere, verder deze zondag. Breng ons, als het enigszins mogelijk is, weer in alle getrouwheid vanmiddag samen op de verkondiging van uw woord. Ja, doe ons uw woord bewaren. Laat het doorwerken. En geef ons een gezegende zondag tot eer van uw naam. We vragen het u om Jezus wil. Uit genade. Amen. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. We gaan met elkaar zingen, gemeente, Psalm 108, het eerste vers. Bewaar het woord en draag voor u en vooral de uwe waars ook zijn in welke omstandigheden de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u, met jullie allen. Amen.